We openen Gods woord. En dat mag zomaar altijd, op elk moment. Maar het is goed dat als we Gods woord openen, dat we ook ons hart openen. En daar wil ik voor bidden. Heere God, heel ons hart juicht als u ons tegemoet komt. En zo mag ook vanmorgen dat gebeuren als u ons tegemoet komt in zo'n mooi lied als daarnet. Als u ons tegemoet komt in die mooie mens die naast ons zit. Als u ons tegemoet komt vanuit uw eigen woord. Maar Heer, u kan ons telkens weer naderen als wij ons niet openstellen voor u. Als wij ons niet openstellen voor onze naaste door wie u heen wilt komen. Als wij ons hart niet openen voor uw woord. Heer, dan gaat u ons zomaar tegemoet en voor we de redding hebben, gaan wij u voorbij. Daarom, Heer, wil vanmorgen alles in ons openstellen. Geest van God, kom in ons en werk in ons en doe ons ontvankelijk zijn voor wat u ons wilt geven. Dank u wel dat we u dat mogen bidden. In uw aanwezigheid. In Jezus' naam. In de kracht van uw geest. Amen. Exodus 14. Want die Schelfzee of die Rode Zee en Mozes met zijn volk. Daaraan staand is niet zomaar, denk ik, gekozen door Sjon. Sjon was voorgeïnformeerd. Hoe gaat het volk door die Rode Zee? Ik denk, ja, op vertrouwen. Maar goed, verder al de meeste antwoorden waren ook goed, hoor. Exodus 14. En dan zitten we in een tijd waarin de farao eindelijk zo ver is gekomen dat hij zei tegen het volk Israël, gaan jullie nou maar die 3 dagen de woestijn in, want dat was de vraag. En zo mocht het volk vertrekken na 430 jaar daar in Egypte verbleven te zijn. Het kostte 10 plagen notabene. Maar ja, dan het volk is nog maar net weg, heeft ze hielen gelicht. En farao die denkt, wat heb ik gedaan joh? Weet je, mijn hele economische bestel, dat stort in elkaar als dat volk van Israël weggaat. Want zij waren de pijlers van de economie van Egypte geworden. De slavernij waar hij ze aan ondergebracht had, die zorgde ervoor dat het land Egypte kon floreren. Dus toen de farao dat besefte, toen dacht hij, dit gaat niet goed. En zijn wagens en zijn ruiters en soldaten, die gingen het volk achterna. En ja, dan staat het volk voor de Schelfzee. En Jan die heeft daar een plaatje bij om een beetje beeld te krijgen. Dan staat het volk daar voor die Schelfzee. En ja, dan de vraag, Mozes, waar heb je ons naartoe gebracht? Hoe komen we hier nou doorheen? En in de achterhoede horen ze de stofwolken, niet horen ze het gekletter, zien ze de stofwolken, komt de farao en tegemoet. Roepen zij het volk God aan, doodsbang, roepen ze God om hulp. En dat is waar we vandaan gaan lezen, uit Exodus 14 vanaf vers 13. Staat Mozes, antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. De Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten was uitgegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkolom, die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op. Zodat zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwamen te staan, Aan de ene kant bracht de wolk duisternis en aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. En die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. En hij veranderde de zee in droog land, het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen. Alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwaken keek de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren met moeite vooruit kwamen. "Laten we vluchten," riepen ze. "De Heer steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons." En de Heer zei tegen Mozes, strek je arm uit, boven de zee. Dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. En Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. En de Egyptenaren vluchtten het water tegemoet. De Heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de kant van de zee zagen liggen, en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, toen kregen ze ontzag voor de Heer. En stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Tot zover deze woorden uit het woord van God. Ik weet niet of u of jij wat is de neiging heb gehad bij de huisarts of bij de specialist of tegen een hulpverlener, helemaal uit je dak te gaan omdat het menens was, dat er een aandoening was en dat je zei van, en je zorgt dat het weer goed komt, want anders weet ik je te vinden. Herkenbaar soms, Kees. Gelukkig maar. Gelukkig maar. En als het wel herkenbaar is, mocht je een keer uit je panty geschoten zijn, je bent niet de enige. Want wat blijkt sinds corona en ook erna, blijkt dat wij met een iets korter lontje tegenwoordig reageren als het niet gaat zoals wij dat willen. En zo hebben ze al in de ziekenhuizen vastgesteld dat wij mensen verbaler, heftiger reageren. Soms ook fysiek, dat er geslagen, geschopt, gespuugd, geknepen wordt zelfs tegen hulpverleners. Omdat het niet gaat zoals wij het willen. Dat er zelfs sprake is van doxing. Nou, wat is doxing nou weer? Dat is als je een naam van iemand op internet zet met zijn adres erbij en zijn telefoonnummer, wat dan bedreigend moet overkomen, want jij moet zorgen dat ik beter word, weet je nog? En als dat niet het geval is, dan ga ik zo om met jou. En zo denken we in deze tijd dat we de strijd van het leven, dat we de dingen naar onze hand kunnen zetten, om het allemaal maar maakbaar te krijgen. Nou, niets is minder waar, weten we. Hetzelfde zien we min of meer gebeuren bij het volk Israël als ze daar met Mozes aan die Schelfzee staan. En ze vragen zich af hoe ze nou toch in hemelsnaam daar doorheen moeten, terwijl achter hen farao alweer aankomt met zijn leger. Nou, het volk kan niet zwemmen. Het leger van de farao is natuurlijk veel sterker. En dan beginnen ze. Ja, wat doe je als het niet goed gaat? Ik ga ook wel eens kwarren. En het volk tegen Mozes. Weet je, Mozes, waren er in Egypte dan geen begraafplaatsen waar we begraven konden worden als we daar waren gestorven? Hadden we niet in Egypte al gezegd, laat ons toch hier, weet je, we hoeven niet zo nodig mee die woestijn in. Uitgerekend had het in Egypte misschien zo slecht niet. En dan is de reactie van Mozes, ik vind hem heel treffend, en laat die tekst nog maar eens eventjes doorgonzen. De reactie van Mozes, wees niet bang, wacht rustig af. De Heer zal voor je strijden U hoeft zelf niets te doen. Klinkt een beetje als wat David in zijn psalm schrijft, psalm 37. Vertrouw op hem en hij zal het voor je doen. Op psalm 46. Mensen, staak de strijd, zegt God, en erken dat ik God ben. En dat brengt me bij een ziekenhuistafereel. Een meneer die mij het vertelde, die was voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest en ze hadden eerder bij hem een vlek op de longen geconstateerd. En na een tijdje, en voor de nabehandeling werd bekeken, nog een keer een scan gemaakt en hij mocht terugkomen bij de specialist. En hij wordt naar binnen geroepen en de specialist laat hem zitten aan tafel en die zegt tegen hem, meneer, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, hoezo? Hij zegt, nou dat vlekje wat we eerder hadden geconstateerd, dat zien we niet meer terug in die tweede scan die we gemaakt hebben. Waarop die man zegt, dit is een godswonder. Hier heb ik nou voor gebeden, zei die man. En die specialist die helemaal niks van God moet hebben, die sloot het medisch dossier met de afrondende titel onverklaarbaar genezen. Een godswonder. Weet je, je moet het maar kunnen in die tijden dat jou iets is verteld wat het heel spannend gaat maken. En als je dan iets positiefs, iets dankbaars overkomt, dat je dan nog durft te zeggen, dit durf ik een godswonder te noemen. En nog hardop ook, dank je wel, dit noem ik een godswonder. Tegenover iemand die er helemaal niks mee heeft. Je moet het maar kunnen. Biddend op God vertrouwen. Wees niet bang. Wacht rustig af. Laat hij Mozes zeggen. De Heer zal voor je strijden. Je hoeft zelf niets te doen. Ik mag nog wel eens bij mensen langsgaan die van die spannende berichten hebben gekregen. En ja, dan mag ik en dan wil ik ze ook graag een stukje moed, een stukje hoop aanreiken. En een van die mooie teksten die ik dan bij me draag, is die tekst uit Jesaja 41, vers 10. Jij kent hem vast wel. Als God zegt, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik zal je helpen, ik zal je sterken met mijn onoverwinnelijke rechterhand. En dat staat in Jesaja, en dan denk ik altijd, oh, wacht even, dat staat in Jesaja, dus dat is bedoeld voor het volk Israël, het oud-testamentisch volk. Maar dan denk ik, ja, wacht even, het zegt ook alles over wie God is. En als wij ons nou dankzij Jezus mogen rekenen tot de mensen van het nieuwe verbond, dan zijn wij toch ook in dat opzicht behorend tot het verbond van God. En dan durf ik met dit vers wel bij diegene aan te komen, omdat dit alles zegt van het karakter van God naar ons toe. Wees niet bang, want ik ben met je. Ik zal je helpen, ik zal je sterken. Ik zal voor je strijden met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Losten we hiermee alles gegarandeerd op? Nou, misschien niet zoals we het hopen, zoals we ernaar verlangen of zoals we ervoor bidden. Maar we mogen op Gods eigen woord hem er wel bij halen, omdat hij belooft met ons op te trekken en met ons de strijd aan te gaan waarin wij terechtgekomen zijn. En dan passeert bij mij ook altijd Psalm 23. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. En ik vind dat zoveelzeggend, hè? God zegt dus niet, ik leid je wel om de dal heen. Was het maar waar, denk ik wel eens, ondeugende Gert-Jan. En dan moet ik genoegen nemen, laat ik daar ook voor willen danken, dat God zegt, jongen, ik ga toch met je mee door de dal? Waar zit je nou te kwarren? En we komen er samen heus wel weer uit. En dan moet ik bekennen, misschien zo heb ik gelukkig God leren kennen, God doet wat hij belooft. En dan is God niet verder dan één gebed weg. Je hoeft zijn naam maar te noemen en werkelijk oprecht, hij is er. Meer nog, hij was er al voordat wij hem riepen. Op Gods belofte, omdat Gods geest zelfs woonachtig in ons wil zijn en ons wil helpen in die moeilijke weg van het leven. God voert de strijd. En dat deed hij ook toen al bij het volk Israël, 10 plagen lang. Het gevolg was wel dat Farao erdoor verhardde. En dat de druk en de juk op het volk erdoor toenam zelfs. En dan wordt het eigenlijk onaangenaam interessant. Want God blijkt daar zelf de hand in te nemen. Dat hebben we ook gelezen. Eerder in Exodus 4, daar staat al, daar zegt God, ik zal ervoor zorgen dat Farao hardnekkig weigert het volk te laten gaan. En vanmorgen lazen we het opnieuw voorbij. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hun volk achterna gaan. En dan denk ik, weet je, Heer, waarom? Dat uw hand erin zit, dat u iets erger laat worden, eigenlijk als dat het al was. Maar dan moeten we er ook voor openstaan, dat God eigenlijk altijd iets doet met een bedoeling. En dat vinden wij dan weer moeilijk, ik wel in ieder geval. Maar daar hou ik me dan maar toch weer aan vast. God heeft blijkbaar een plan die boven onze gedachten uitstijgt en hij legt het ook uit. God laat Mozes zeggen, ik zal mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. En dan zullen de Egyptenaren beseffen, dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heere ben. En wat blijkt als uiteindelijk die doorsteek door die Schelfzee gemaakt is, beseft niet alleen het volk Egypte, maar ook het volk Israël aan de overkant dat de Heere werkelijk God is. En dat hij werkelijk machtig is. En hoe bizar het is, dat erkennen ze dan als ze de lijken van de Egyptenaren aan de oever van de zee zien liggen. En zij de majesteit van God dan weer pas erkennen. Omdat God zoveel groter is dan onze kleinheid in het denken. En we snappen het niet, dat herken ik ook. En tegelijkertijd aan de overkant zongen ze, dansen ze, sprongen ze, zingen ze. Uit blijdschap en uit dankbaarheid voor God. God wordt geloofd en geprezen. En vraag ik me nog steeds af. Maar waarom doet God dat dan niet door het hart van de farao te verzachten? Dat kan hij toch ook, denk ik dan. Zoals bij Paulus bijvoorbeeld. Weet je, Paulus die was eerst een christen vervolger. En die wordt later een Christus verkondiger. Doordat, nou ja, zijn hart een kwartslag gedraaid had misschien. Maar het heeft zoveel leed bespaard nadien. In deze vraag, waarom maakt God het hart dan niet zacht? Verliezen we misschien ook de rechtvaardigheid van God uit het oog. Wat bedoel ik ermee? Ieder mens heeft verantwoordelijkheid over zijn en haar daden. Elk mens kan kiezen. Je kan kiezen voor God of tegen God. Je kan kiezen, als je erachter komt dat je iets niet goed hebt gedaan, dat je er berouw van hebt, of dat je dat niet wil hebben. En dat vind ik nog steeds zo bijzonder, dat God elk mens de vrijheid geeft om te kiezen, de vrijheid geeft om te leven zoals hij wil, maar vergeet niet dat elke keuze ook alweer zijn consequenties kent. Maar de God die wij kennen, die staat wel voor gerechtigheid. En daar hoort dan ook weer een rechtvaardige vergelding bij. Weet je, het zal wat wezen als iemand jou misdoet en die moet voor het gerecht komen. En de rechter die laat hem gewoon gaan. En dan zeggen wij ook van nee, de straf die moet klinken, want de rechtvaardigheid moet gelden. En zo is het ook bij God, als je geen berouw toont, dan ondervind je daarvan de gevolgen. Want ook God doet recht en ook God is een God die het kwade straft. Maar God dank, voor wie berouw heeft, is hij barmhartig en bereid te vergeven. Want God is een God die 100% en altijd uit is op verzoening, op heelmaking met de mens. En dan is het eigenlijk wel een beetje een eenzijdig godsbeeld als wij God alleen nog maar kunnen uitdragen als die barmhartige God. Die liefdevolle God, die genadige God. Hoor me goed, ik doe er niks aan af. Alleen als dit nog het enige is waarmee we God uit kunnen leggen aan de ander. Want mensen hebben een verantwoordelijkheid. En zonder berouw, als je geen berouw hebt, moet je maar eens opletten. Dan voel je vanzelf de irritatie, de boosheid, de woede, de afgunst de strijd voel je toenemen. En voor je er erg in hebt, is je eigen hart aan het verharden. Onze keuze tot geen berouw leidt tot verharding. Ja, en als je wel berouw hebt en als je je overgeeft, dan merk je dat de Heer naast je is en dat hij met jou mee die strijd voert. Die strijd naar gerechtigheid, die strijd voor vergeving, die strijd naar heling, de strijd naar verzoening. En ik denk regelmatig, wij hebben God veel te lief gemaakt. En dat dat nu eigenlijk is wat ons achtervolgt, want hoe vaak loop ik niet tegen de vraag aan in wat er gebeurt in de wereld, in wat er gebeurt dichtbij, in wat er gebeurt met iemand waar ik dan gesprekspartner van mag zijn. Als God liefde is, wat dan? Hebben wij in onze uitleg God zo lief gemaakt, dat er zelfs mensen zijn die nu voor die liefde weglopen, die daarvoor bedanken? God is naast liefdevol ook rechtvaardig. Dat neemt niet weg dat het juist de liefde van God is die de strijd met ons wil voeren. En dat wordt nog zichtbaarder als je het Nieuwe Testament doorloopt. Het wordt ook nu weer zichtbaar in de tijd waarin we toeleven naar Goede Week, de Stille Week, Goede Vrijdag, naar Pasen. Want zie wat daar gebeurt als Jezus zijn weg gaat. En hij begint uit te leggen waarom hij hier gekomen is. En hij begint zelfs uit te leggen aan zijn leerlingen dat hij moet gaan lijden. En zijn leerlingen willen die boodschap niet eens horen. Onze Heer hoort toch niet te lijden. Maar dat die weg van Jezus de strijd is die hij aflegt voor zijn Vader, voor ons. De Heer zal voor je strijden. Je hoeft zelf niets te doen. Wat hebben wij moeten doen aan die weg die Jezus heeft afgelegd? Niks. En Jezus heeft ervoor gekozen, hij heeft zich overgegeven naar de wil van zijn Vader. Omdat al die onhebbelijkheden van mij, laat ik het maar met mezelf houden, hoef ik het niet over die van jullie te hebben. Om al die onhebbelijkheden van mij, weet je, die wilde die van me afhalen, om die op Jezus te leggen. De Heer zal voor je strijden. En Jezus geeft zich daar een prijs, die laat zich straks weer herinneren aan het kruis slaan. Maar de strijd is overwonnen, mogen we straks op paasmorgen tegen elkaar zeggen. De Heer zal voor je strijden, je hoeft zelf niets te doen. Laten we dat meedragen met ons als we op weg gaan naar Pasen. Helaas geeft dat niet iedereen dat godswonder waar ik straks over sprak. Die meneer met die vlek op zijn long die er niet meer was. Want zo was ik ook bij een mevrouw die wist dat ze ging sterven. En die zei tegen mij, Gertin, ik voel me zo onrustig. Er zit zo een strijd in, ik ben zo bang in wat er komen gaat, een verzet. Alsof ze zelf daar aan die Schelfzee stond aan de oever en ze wist niet hoe ze er doorheen moest komen, want ze wist dat ze niet lang meer hier zou zijn. En dat ik dan haar voorzichtig probeerde te vertellen, misschien moet je moet van mij niks, misschien helpt het als je je nog meer in Gods handen laat vallen als het ware, dat je je aan hem durft over te geven. En dat je dan op God vertrouwt, weet je, dat hij je komt ophalen op het moment dat het zover is. En dat hij je meeneemt en zal brengen waar je thuis mag komen. Later dacht ik, Gertje, nou heb je het in je hoofd gehaald om dat te durven zeggen. Weet je, waar haal je het lef vandaan? Want voor hetzelfde geld had zij zich al tot in het extreme toe. Dat was een gelovige vrouw. Had ze zich al tot in het extreme toe aan God gegeven. En dan kom ik vertellen, misschien moet je je nog meer aan God overgeven. Misschien helpt dat. De week daarna was ik bij haar. En toen zegt ze, joh, ik heb nog eens nagedacht over je woorden. Ik heb de rust gevonden. Ook dat noem ik een godswonder. En dan pakt hij anders uit dat je misschien hoopt of had gedacht. Maar het is een godswonder dat je bij God je rust kunt vinden. En dat je bij hem gaat ontdekken, het is de Heer die voor je strijdt. Hij zal het voor je doen. En dat vraagt om vertrouwen. Dat vraagt om overgave in die God. En niet alleen aan het einde van je leven, maar ook als je nog onderweg bent. Ergens middenin of 2/3, 3/4. Want laten we eerlijk zijn, Mozes die ervoer ook die strijd toen hij 80 was. En hij bij die brandende struik stond en God hem vroeg, jij gaat mijn volk uit Egypte halen. 80 jaar. En vergis je niet, Mozes heeft 5 keer geweigerd. 5 keer kwam hij met een smoes van, joh maar heer, vergis je hoor, dan moet je mij niet hebben. Joh maar heer, ik ben zo slecht in het praten, dan moet je een ander voor nemen. Maar heer, neemt u het mij niet kwalijk, maar ik voel me er echt niet goed voor geschikt. 5 keer. En de heer moest boos worden op Mozes. De heer zal voor je strijden. De heer moest boos worden op Mozes. En toen zwichtte Mozes. En toen ging die. En het mooie is dat gaandeweg Mozes zich beschikbaar stelde aan de heer. Dat zijn vertrouwen groeide. Want anders zeg je dat ja niet aan die schelf, zei je aan de oever. Joh mensen, rustig aan. De heer zal voor je strijden. Hij zal het voor je doen. Sta je daar niet als jou opgedragen wordt, joh, die stok die je in je handen hebt, steek hem voor je uit de lucht in en die zee die gaat echt wel wijken. Dat vraagt een mega vertrouwen. Maar gaandeweg met God kun je dat vertrouwen ontdekken. Ik was laatst op een groep en ik had kaartjes op tafel neergelegd en toen de mensen binnenkwamen had ik ze gevraagd om een kaartje met een afbeelding uit te kiezen wat hen zou helpen bij het onder woorden brengen van hun geloof. Ik zat naast iemand, ik heb het plaatje meegenomen. Jan, wil je het volgende plaatje tonen? Die had deze uitgekozen, wat hem zou helpen bij het onder woorden brengen van zijn geloof. En hij legde mij uit, weet je, deze deur, mijn geloof, zei hij, betekent dat ik de deur naar mijn ziel moet openzetten om het toe te kunnen laten. De deur naar mijn ziel, zei hij. Ik zeg, en wat geeft dat dan als het jou lukt om de deur naar jouw ziel open te zetten voor God? Hij zegt, dat geeft mij warmte en dat geeft mij vertrouwen, zei hij. De deur van je hart, de deur van je ziel openzetten. Ik zei ook nog wel ergens tussen de zinnen door, ja die ziel, weet je, dat is wel een beetje een abstract dingetje. Maar goed. Je mag het voor jezelf vertalen. Weet je, als je jezelf dan maar openzet. Als je je geest, vul je eigen zin erin. Maar wat hij mij duidelijk maakte in het onder woorden brengen van zijn geloof. Ik zal mezelf moeten openzetten. Ik zal mezelf moeten openstellen voor God. En dan ervaar ik warmte en vertrouwen. Ik zie het soortgelijk in wat Mozes heeft meegemaakt. Na die 5 keer nee en een boze God, stelde hij zich dan maar open. En gaandeweg groeide zijn vertrouwen omdat hij God leerde kennen als iemand die echte dingen naar zijn hand kon zetten. En misschien is het wel, en je mag de volgende laten zien Jan, is het dan ook wel zo dat aan de andere kant al lang geklopt wordt. En dat wij in onze strijd, ja weet je, heer waarom doet u niet wat ik wil? Oh ja, volgens mij moet ik mezelf openzetten. Volgens mij moet ik berouw tonen van mijn strijd. En juist in dat berouw geef ik God de gelegenheid om in mijn strijd te stappen. En dan merk ik opeens dat ik een medestrijder heb. Meer nog, iemand die het al voor me doet. En dat mijn strijd eigenlijk zijn strijd moet worden. En niet dat zijn strijd mijn strijd moet worden. Zo wachtte God aan. Zo gevoelig zijn voor het geklop op de deur. Als je zelf, ja, je voelt strijden omdat het niet mee zit. En dat je dan hier al binnend op uit mag komen. Of dat er een lieve is die je op je pad treft. En die lieve mag jij voor een ander zijn. Die je durft te zeggen. Weet je, mag ik een stapje in jouw strijd doen? Maar mogen we dan in die strijd ook samen een stapje naar God doen? Mag ik voor je bidden? Iets in die geest. En dat je misschien ook mag helpen zo de deur van die ander open te zetten. Zodat God er ook voelbaar en merkbaar in mag werken. De deur naar je ziel openzetten, de deur openzetten, God toelaten in je leven. Is niet alleen een boodschap voor ons. Maar is nog steeds een boodschap waarmee we ook de ander tegemoet mogen treden. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Amen.